Johannes 14. Dat is onze tekst vandaag. Johannes 14.
De hoofdstukken 13 tot en met 16 zijn wat we in principe noemen de bovenzaalreden. De afscheidsreden in de bovenzaal. En het is uniek in de evangeliën. Alleen Johannes spreekt erover en hij doet dat in heel veel detail. Onze Heer had zijn taak er bijna op zitten. 3 jaar van bediening. En nu vinden wij hem in de laatste week van zijn leven. Hij zal op vrijdagmiddag gekruisigd worden. Hij zal het offerlam zijn wat de zonde van de wereld wegneemt. We vinden hem nu in de bovenzaal op donderdagavond. En dit is zijn laatste nacht met zijn discipelen. Dit is zijn afscheidsrede aan hen. Hier geeft hij zijn laatste woorden. Aan zijn eigen vrienden, de apostelen. En het is een interessante week geweest. Hij kwam de stad binnen en werd met een triomfantelijke intrede, maar op maandag, ze huldigden hem als Messias, ongetwijfeld duizenden, tienduizenden mensen. Maar tegen vrijdag zullen ze schreeuwen om zijn bloed. En hij zal sterven aan het kruis. En dan op zondag, dan zal hij opstaan. En dan start de grote geschiedenis van ons evangelie. Maar nu vinden we hem op donderdagavond met zijn discipelen. En ze zijn 3 jaar lang, 24/7, elke dag, dag in dag uit, met hem geweest. Ze houden van hem, ze geloven in hem, maar ze zijn nu diep verward. Hun hele idee van wat er zou moeten gaan gebeuren is vervlogen. Hun ambities storten in en hun hoop is aan het afbrokkelen. Waarom? Omdat de Heer maar blijft zeggen dat hij weggaat. En let op, in hun ogen hebben ze alles verlaten om bij hem te zijn. En dat hebben ze ook gezegd. We hebben alles verlaten om u te volgen. En nu? Nu gaat u ons verlaten? Wat een domper. Deze laatste nacht wordt beschreven in Johannes 13, 14, 15 en 16. En omvat ook het gebed in Johannes 17. Deze lange avond staat in het teken van Jezus' vertrek. En zo begint de avond met hoofdstuk 13. Vers 1, voor het feest van Pasen. Jezus wetende dat zijn uur gekomen was en dat hij deze wereld zou verlaten. Hij heeft zijn eigen vrienden die in de wereld waren lief gehad. Hij hield van hen tot het einde. En nu staat hij op het punt om te vertrekken. En hij wordt gedreven door liefde voor hen. De liefde die aan hen, die hem door de Vader gegeven zijn. Om hen te troosten vanwege zijn vertrek. En hij zegt daarom herhaaldelijk, ik ga vertrekken. Dit is de erfenis van de Heer Jezus. Dit is zijn laatste wil. Dit is zijn testament voor zijn eigen apostelen. Het is een moment in het leven van de apostelen zoals er nooit is geweest. Verbijsterende woorden uit de mond van de redder. Ze zijn verbazingwekkend, ze zijn schokkend, ze zijn wonderbaarlijk. En ze hebben ook een onmiddellijke toepassing op de 11 discipelen. En ze hebben ook een toepassing op al zijn discipelen door de hele geschiedenis heen. Dus ook op ons. En we weten dat omdat hij al deze beloftes van 13 tot en met 16 afsluit en bezegelt met een gebed in hoofdstuk 17. In diezelfde nacht bidt hij dit grote gebed. En dan zegt hij, ik bid niet alleen voor deze, maar voor allen die in mij zullen geloven. En dat betekent dat hij deze beloftes ook doet naar alle gelovigen door alle eeuwen heen. Dus in hoofdstuk 13 tot en met 16 de opsomming van al deze beloftes. En in 17 bidt hij dat de Vader al deze beloftes zal vervullen. Die hij heeft gegeven en die direct van toepassing zijn op de apostelen. En die zijn uitgebreid naar zijn volgelingen door de hele menselijke geschiedenis heen. En het is een ongeëvenaard gedeelte van de schrift. En we willen goed luisteren naar de laatste woorden van mensen die op het punt staan te sterven. Wat er in hun gedachten omgaat op het einde van hun leven, dat is belangrijk. Nou, dit is de laatste toespraak van onze Heer met degene die hij lief heeft. En als we kijken naar hoofdstuk 13. In hoofdstuk 13, dan lezen we hoe de avond begon. Het is een hoofdstuk over liefde. Hoeveel hij van hun hield en hoeveel hij wil dat ze van elkaar hielden. Dat was heel belangrijk. Hij hield van hen, van zijn vrienden, tot in perfectie. En zo begint hoofdstuk 13. En het eindigt met hem die hen vertelt om elkaar lief te hebben. Om hem trouw te blijven. Om elkaar lief te hebben en elkaar trouw te blijven. Dit is een hoofdstuk over liefde. En hij demonstreert deze liefde door zijn discipelen, zijn vrienden, de voeten te wassen. Iets wat de discipelen niet bereid waren te doen voor elkaar. Maar Jezus Christus, onze Heer, vernedert zichzelf. Nu, te midden in dat hoofdstuk over liefde, zijn er twee donkere momenten. Bij een van die momenten onthult hij en confronteert hij Judas, die op het punt staat hem te verraden. En hij stuurt hem weg om zijn verraad te voltooien. En het andere donkere moment komt aan het einde van hoofdstuk 13, wanneer Petrus wordt verteld dat hij de Heer Jezus zal verloochenen. Maar het gaat in dit hoofdstuk over liefde en over nederigheid. Met deze twee kleine, maar kritische momenten. Eén met Judas en één met Petrus. Judas is nooit hersteld. Hij hing zich op en ging naar de plaats die van hem was bestemd. De eeuwige hel. Petrus, die werd hersteld. En hij werd de grote apostolische prediker die de kerk lanceerde op de Pinksterdag. Maar als we bij hoofdstuk 14 aankomen, houden we dit gedeelte over liefde en nederigheid in ons achterhoofd. Want het is nu tijd om de discipelen te troosten. Ze weten dat de Heer Jezus weggaat. Hij zal gaan sterven. En hij heeft dat hen herhaaldelijk verteld. Maar ze hebben moeite om dat te verwerken. Hij beschreef hen de details. Ik zal worden gearresteerd door de hoge priesters. En degene die aan de macht zijn in Israël, ik zal worden geslagen, ik zal worden gekruisigd. En daarna vertelde hij dat hij weer zou gaan opstaan na 3 dagen uit de dood. Dus ze weten dat de Heer Jezus weggaat. En ze hebben daar erg veel moeite mee om dit te verwerken. Want niet lang daarvoor had hij verteld dat hij het tempelsysteem volledig vernietigd zou worden. Geen steen zou op de andere blijven. Goddelijk oordeel zou komen over Israël, over het Jodendom. Maar zij dachten dat de Messias zou komen om het oordeel te laten komen over de ongelovigen. Over de rest van de wereld. Dus de wereld van de discipelen stortte helemaal in. Maandag zag er nog goed uit. Hij kwam de stad binnen in triomfantelijke intocht. Iedereen was opgeheven. Ze riepen Hosanna's naar degene die komt in de naam van de Heer. Zoon van David. De massa's van duizenden, tienduizenden mensen huldigden hem als de potentiële Messias. Maar nu is het donderdag en het is allemaal afgelopen. Ze hebben zich allemaal tegen hem gekeerd. De leiders hebben zich tegen hem gekeerd. De menigte zullen zich tegen hem keren. En nu kondigt hij zijn dood aan. En te midden van dit alles worden ze ook nog geconfronteerd met de ontkenning van Petrus en het verraad van Judas. Dus hij begint ze hier te onderwijzen om ervoor te zorgen dat ze trouw zullen blijven aan hem. En trouw blijven aan elkaar. En hem en elkaar zullen blijven liefhebben. En tijdens het uiteenvallen van hun dromen en hun ambities begint Christus in hoofdstuk 14, vers 1, om hen weer op te bouwen. Met een aantal belangrijke, troostende woorden. En laten we daar met elkaar beginnen en starten met vers 1, hoofdstuk 14. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. En als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen. Opdat u ook zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u de weg. De weg weet u. En Thomas zei tegen hem, Heere, we weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? En Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. En vanaf nu af kent u hem en u hebt hem gezien. Filippus zei tegen hem, Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. En Jezus zei tegen hem, ben ik zo'n lange tijd bij u en kent u me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien? Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mezelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij. En zo niet, geloof mij dan om de werken zelf. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft zal de werken doen die ik doe, ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn Vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijk zal worden. En als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. En dit is heel diepgaand. En je kunt zien wat het thema is. Het gaat allemaal over Christus en de Vader. De Heer Jezus en de Vader. De Vader is in mij. Ik ben in de Vader. De Vader zal dit doen. Ik zal dat doen. Hij toont zijn intieme, sterke verbinding met God de Vader. En dat is absoluut cruciaal. Waarom? Het wordt geïntroduceerd in vers 1. Laat uw hart niet in beroering zijn. Geloof in God, geloof ook in mij. Of, u gelooft in God, geloof ook in mij. Met andere woorden, wat hij zegt is dat zij op een punt staan om een overdracht te gaan ervaren. Ik draag jullie over aan God. Ik geef jullie aan God, ik ga weg. En hij heeft het al een aantal keren eerder verteld. En we hebben het ook met elkaar gelezen. Hij zegt steeds, ik ga naar mijn Vader. Ze zijn hierdoor verontrust, diep verontrust. En dus zegt hij, jullie moeten mij geloven en in God geloven. Jullie moeten de Vader vertrouwen. En wat dat uitdagend maakt voor hen is dit. Jullie hebben mij gezien en ik heb jullie als het ware 3 jaar lang bij de hand vastgehouden. Ik heb jullie van voedsel voorzien. En bij gelegenheid heb ik zelfs jullie belastinggeld betaald. Ik heb jullie in onderdak voorzien en ik heb jullie bescherming gegeven. Ik heb jullie de waarheid van het koninkrijk onderwezen. En ik heb elke vraag die jullie ooit hadden over leven en leer beantwoord. Ik heb alles gedaan om jullie de waarheid te laten begrijpen. Ik ben jullie bron van instructie geweest. Jullie bron van wijsheid. Jullie bron van kracht. Jullie bron van bescherming. Hij is hun hoop voor de toekomst geweest. Maar nu ga ik weg. En ik draag jullie over. En ze moeten diegene kunnen vertrouwen aan wie jij hen geeft. Herinner je in Johannes 17, toen hij bad voor de discipelen, toen hij bad voor ons. Samengevat bad hij in dat gebed. Vader, ik heb uw wil vervuld. Ik heb voor de mijne gezorgd. Nu, Vader, ik geef hen aan u. Zorg voor hen. En dat is het gebed in hoofdstuk 17. Dat is zijn gebed met betrekking tot deze transitie, deze overgang. In zekere zin is het vrij eenvoudig om op zicht te leven. Ja toch? Je wordt elke ochtend wakker en Jezus is daar. Waar je ook bent gedurende die drie jaar, je wordt elke ochtend wakker en hij is daar. Er zijn soms angstige momenten als het dreigt fout te gaan. Maar hij draait, op de een of andere manier weet hij elke moeilijkheid de baas te zijn. Hij gaat naar de synagoge in Nazareth en ze staan klaar om hem te stenigen. Maar hij verdwijnt gewoon uit hun midden. Hij lijkt in staat te zijn om die dood te vermijden. Want hij heeft ook duidelijk aangegeven dat de Joden erop uit waren om hem te doden. En tot nu toe weet hij dat steeds te voorkomen. Dus je bent gewend aan het feit dat het niet uitmaakt hoe moeilijk de dingen zijn met Jezus. Je bent ook gewend aan het feit dat er bepaalde steden zijn waar je binnenkomt en waar ze hem afwijzen. En je weet, Hij weet hoe hij daarmee om moet gaan. En hij weet de dood steeds te voorkomen en de veiligheid van zijn discipelen te borgen. Iedere keer weer. En elke dag word je wakker en hij is daar. En hij is er voor alles wat je nodig hebt. Hij is alles voor hen. Absoluut alles. En tot dit punt hebben ze op deze manier met hem geleefd. Op het zicht. En dus is Thomas er niet helemaal zeker van. Als Jezus in vers 4 zegt, jullie kennen de weg die ik ga. En Thomas, sprekend voor de rest, zegt, Heer, we weten niet waar u heen gaat. En hij spreekt collectief. We weten het niet. En hij is de enige, hij is niet de enige die zich zo voelt. We hebben geen idee waar u heen gaat. En we kennen de weg niet. En dan zegt de Heer, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De weg naar de Vader is door mij. Maar ze vinden het erg moeilijk om er zeker van te zijn dat God hen zal ontvangen op dezelfde manier zoals Christus dat heeft gedaan. Zal God voor hen zorgen zoals Christus dat deed? Dat God in hun behoeften zal voorzien zoals Christus dat heeft gedaan? Het is een enorme verandering van zicht naar geloof. En dat brengt ons bij het punt van de versen 7 tot met 14, waar we naar gaan kijken. Omdat hier onze Heer één doel voor ogen heeft, en dat is hen te verzekeren dat ze worden overgedragen aan de zorg van God en dat het beter is. Het is niet alleen oké, het is niet eens een gelijke overgang. Als je kijkt naar hoofdstuk 16, vers 7, in dezelfde bovenzaal, dezelfde avond en een beetje later, dan zegt hij het volgende. Maar ik zeg u de waarheid, het is nuttig voor u dat ik wegga. Het is in jullie voordeel dat ik wegga. En dat moet voor hen enorm moeilijk te begrijpen zijn geweest. Hoe kan iets nu beter zijn dan de Heer Jezus, de Zoon van God, de hele tijd bij je te hebben? Het is in jullie voordeel. En hij wil dat ze begrijpen dat ze overgedragen worden aan de zorg van de Vader en dat dat beter is. Omdat Christus in zijn menswording bepaalde beperkingen had. Hij was fysiek beperkt. En hoewel hij 3 jaar bij hen was, is hij niet altijd in hun onmiddellijke nabijheid en aanwezigheid geweest. Maar dat zou hij wel zijn op het moment dat hij is vertrokken. En ze stonden op het punt om dat op een manier te ervaren die verder ging dan wat ze tot nu toe met hem hadden meegemaakt. En de Heer Jezus, hij voorzag hen tijdens zijn verblijf op aarde met alles wat zij nodig hadden. Maar hij stond nu op een punt om de sluizen van de hemel te openen en zegeningen uit te storten die ze zich niet eens konden voorstellen. Dus om hen te troosten, onthult de Heer 3 dingen aan hen. Zijn persoon, zijn kracht en zijn voorzienigheid. En het gaat hier allemaal om hen in staat te stellen om te gaan met het vertrek van Jezus. En dat ze aan de zorg van God worden overgedragen. En laten we eerst kijken naar de openbaring die hij geeft over zijn persoon. Dat gebeurt in de versen 7 tot 11 in hoofdstuk 14. Het begint daar met, als u mij gekend had. Ho, stop, wacht even. Ze wisten dat hij de Christus was. Ze wisten dat hij de Zoon van God was, de Heilige van God, de Messias, de Gezalfde. Ze wisten dat hij de Zoon van David was, dat wisten ze allemaal. En wat bedoelt hij dan als hij zegt, als u mij gekend had? Hoeveel ze ook wisten, het was nog niet het hele verhaal. Ja, ze wisten dat hij de Zoon van God was. Dat hij de Messias was. En dat beleden ze ook. Hè? Dat hebben ze beleden in hoofdstuk 6. Maar wat betekent dat nou volledig? En het is duidelijk dat ze tekortschieten in hun kennis. Als je mij had gekend, dan had je ook mijn Vader gekend. Dus wat ze nou niet echt goed begrepen, is dat hij in waarheid God als mens geworden was. Was hij goddelijk? Ja, maar wat betekende dat? Wat ze niet begrepen is wat Paulus schreef in Colossenzen 2 vers 9. Dat hij de volheid van de godheid lichamelijk was. Dat hij de exacte weergave van God was. Hebreeën 1, vers 3. Dat hij de afstraling is van Gods heerlijkheid. Het beeld van de onzichtbare Vader. Met andere woorden, hun christologie klopte. Maar die was nog niet compleet. Ze kregen niet het hele plaatje compleet. En verder begrepen ze nog niks of nog niet precies hoe het zat met de relatie tussen Christus en de Heilige Geest. Ze schoten tekort in hun drie-eenigheidstheologie. De kennis over de drie-eenheid. En hier wil ik even kort stil gaan staan. Want soms hebben wij met doctrines, oftewel leerstellingen, problemen. Alleen al met die woorden. Dogma's, doctrines, leerstellingen. Maar ze zijn niets anders dan kennis over een bepaald onderwerp. Het is kennis indien overtuigend voor een individu tot een vast vertrouwen daarin kunnen leiden. De juiste kennis over een onderwerp of taak is cruciaal en vormt de basis voor zelfvertrouwen en competentie. Stel je voor dat je een piloot bent die een vliegtuig moet landen. De juiste kennis van het vliegtuig, de instrumenten, de weeromstandigheden en de landingsprocedures geven je zekerheid en het vertrouwen dat je nodig hebt om dit vliegtuig goed aan de grond te zetten. Zonder de juiste kennis zou je overweldigend worden door twijfel en de angst, wat de kansen op fouten vergroot en de veiligheid in gevaar brengt. En op diezelfde manier geldt dat voor elk aspect in het leven dat de juiste kennis je rust geeft. Of je nu een presentatie moet geven, een examen moet afleggen of een complex probleem op je werk moet oplossen. De juiste kennis stelt je in staat om situaties met een heldere geest en een gerust hart te benaderen. Het vermindert onzekerheid en angst voor het onbekende, omdat je weet en je bent voorbereid en begrijpt wat er van je wordt verwacht. En daarom is het investeren en het verwerven van kennis en vaardigheden zo belangrijk. Het is niet alleen een investering in je taken of in je beroep, maar ook in je persoonlijk geloofsleven. Door de juiste kennis op zak te hebben, kun je met vertrouwen elke uitdaging aangaan, wetende dat je bent voorbereid om in gehoorzaamheid en vrijmoedigheid te kunnen handelen. En wij worden opgeroepen om elke dag in zijn woord te lezen. Elke dag. En ook om erover na te denken. Om het in ons hart op te slaan. En om het recht te snijden. Dus ook op de juiste manier te begrijpen. En waarom ik dit zeg? Hier in Johannes zien we dat Jezus weet dat de juiste kennis over hem zijn discipelen rust en zelfvertrouwen zal geven. Hij gaat weg. Zij raken in paniek. En Jezus begint zijn discipelen niet te knuffelen. Of hij begint geen groepsgesprekken te houden. En te vragen hoe ze zich hier nu allemaal bij voelen. Nee, hij leert ze. Hij onderwijst ze. Hij geeft ze kennis. Omdat hij weet dat ze door hem te vertrouwen in deze woorden straks alles aan zullen kunnen. Zelfs om te sterven voor hem. Jezus zei tegen hen, ik ga naar mijn vader. Ik ga naar het huis van mijn vader. En het huis van mijn vader heeft vele kamers. En trouwens, ik ben de weg daarheen. Jullie hoeven je geen zorgen te maken. Ik ben de weg. Via mij zullen jullie daar komen. Als je me echt kende, zou je weten dat er niets te vrezen valt. Als ik jullie aan de zorg van de vader overdraag. Want als je volledig wist wie ik ben, dan zou je weten dat ik en de Vader één zijn. Dus mijn zorg en zijn zorg die zijn niet anders. En dat is de boodschap van deze tekst. De opstanding was het uitroepteken op zijn goddelijkheid, die zijn bewering dat hij één met de Vader was, valideerde. En toen ze begrepen dat hij en de Vader één waren, konden ze er ook op vertrouwen dat diezelfde zorg die hij aan hen gaf, dezelfde voorziening die hij aan hen gaf, dezelfde kracht die hij aan hen had getoond, ook van God zelf zou komen, omdat zij één waren. En pas na de opstanding begrijpen ze dat hij echt God is. In Johannes 20, vers 28, daar staat, En Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere. En wat? Mijn God. Maar er is meer dan dat. Dit is niet het einde van de vanaf nu, zullen jullie mij kennen les. We gaan daarvoor naar hoofdstuk 14 en vers 6. Johannes 14, vers 16, sorry. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot een eeuwigheid. En wie is die andere helper? Wie gaat mijn plaats innemen? De Vader die mij aan jullie gaf, zal nu de geest van de waarheid geven, die de wereld niet kan ontvangen, omdat ze hem niet kent en hem niet ziet. Maar jullie kennen hem en hij blijft bij jullie en hij zal in jullie zijn. En hij zal jullie de Heilige Geest geven. De Heilige Geest was al bij jullie. Dat was niet nieuw. Maar nu zal hij ook in jullie gaan wonen. En dit is een grotere ervaring van die aanwezigheid van de Geest. Dus zij zullen de Vader gaan kennen op een manier als nooit tevoren. Jullie zullen je leraar en je vriend niet verliezen. Jullie gaan de Geest van de waarheid ontvangen. En opnieuw zegt hij dat in vers 26. De Vader zal jullie niet zonder hulp achterlaten. De Vader heeft mij aan jullie gegeven. En nu gaat de Vader de Geest aan jullie geven. Hij zal jullie nieuwe leraar zijn. En hij zal jullie trooster zijn. Hij zal jullie helper zijn. En hij zal alles voor jullie zijn wat ik voor jullie ben geweest. En de Vader zal hem zenden in mijn naam. Hij zal jullie leren en hij zal jullie aan alles herinneren wat ik tegen jullie heb gezegd. Jullie zullen niets missen. Hoofdstuk 15, vers 26. Wanneer de trooster komt of wanneer de helper komt die ik zal zenden. In hoofdstuk 14 zei hij, de Vader zal zenden. En hier zegt hij, ik zal zenden. En omdat de Vader en de Zoon in perfecte overeenstemming zijn, handelen ze altijd samen. Hij is de geest van de waarheid die ik zal zenden van de Vader. Hij komt voort uit de Vader. Met andere woorden, hij, de Heilige Geest, is onderdeel van de drie-eenheid. Hij is van dezelfde natuur als God. En wat hier gebeurt, is dat onze Heer hen onderwijst over de essentie van de drie-eenheid. Over de aard van de drie-eenheid. Het is geen verlies dat de Heer Jezus vertrekt. Het is dezelfde God die in Christus aan jullie behoefte voldeed. Die zal terugkomen om aan jullie behoefte te voldoen. Door het zenden van de Heilige Geest. Die uit de Vader voorkomt. Net zo als ik ook uit de Vader voortkwam. Die één is met de Vader. Net zoals ik één ben met de Vader. En ook al wordt het niet zo genoemd. Christus leert zijn discipelen hier over de drie-eenheid. De leer over de eenheid tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dan in hoofdstuk 16, kijkend naar vers 13. Wanneer de Geest van de waarheid komt, zal hij jullie leiden in heel de waarheid. En hier ligt opnieuw de nadruk op instructie, kennis, waarheid. Hij zal niet uit eigen initiatief spreken, maar wat hij hoort zal hij spreken. Hij spreekt voor de drie-eenheid. Hij spreekt voor de Vader. Hij spreekt voor de Zoon. Hij zal mij verheerlijken. Hij zal nemen van wat van mij is en het aan jullie bekendmaken. Alles wat de Vader heeft, is van mij. En daarom zei ik dat wat van mij is, zal hij van mij nemen en het aan jullie bekendmaken. De Vader, door de Zoon, door de Geest, alles is voor jullie. De Geest komt naar jullie en heeft wat van mij is en zal het aan jullie geven. En wat ik te geven heb, is van mijn Vader, wat hij mij heeft gegeven. En dit is drie-eenheidstheologie op zijn best. Dus jullie hebben niks te vrezen. Jullie hoeven nergens bezorgd over te zijn. Nou, nu gaan we terug naar hoofdstuk 14. Hij doet deze belofte. En toen hadden ze nog niet alles gehoord wat hier in vers 16 wordt voorgelezen. Want dat komt een beetje later. Maar hij zegt, als je mij had gekend, zou je ook mijn Vader hebben gekend. Vanaf nu kennen jullie hem en hebben jullie hem gezien. Jullie gaan hem nu beginnen te kennen. Maar die kennis die dringt pas echt door na de opstanding. Toen Thomas namens iedereen zou zeggen, mijn Heer en mijn God. En dan komt de Heilige Geest met Pinksteren. En alles wat van de Vader is en via de Zoon kwam, komt nu door de Heilige Geest. En ze hebben de volheid van alles. En dan is het voor hen kristalhelder. En ze beginnen op deze Pinksterdag. Ze beginnen met een volledige drie-eenigheidstheologie aan hun missie. Maar als Jezus nu in de bovenkamer zegt, vanaf nu zal dit kennis van jullie worden, toont Filippus op dat moment dat ze nog steeds onwetend zijn. Filippus zegt tegen hem, Heer, toon ons de Vader en het is genoeg voor ons. Sorry Heer, we moeten het wel zien, we willen God zien. En dat is teleurstellend. Een vraag van een ongelovige, zo lijkt het. Trouwens, het is wij. Leg niet alle schuld bij Filippus, want hij spreekt voor de rest van deze mannen die hetzelfde probleem hebben. Toon ons de Vader. Het klinkt als een soort pre-charismatische uitspraak. Ik heb een visioen nodig. Of misschien denkt Filippus aan de visioenen van de profeten in het Oude Testament. Maar ik denk dat hij het wat anders bedoelt. Ik denk dat hij gewoon zegt, kijk, ik denk dat we op dit moment niet op basis van geloof alleen kunnen doen. Ik denk dat God zal moeten verschijnen. U draagt ons hier over, maar we zijn gewend om grip op u te hebben, om u te zien. Dit is gewoon een zwak geloof. En we weten dat ze een zwak geloof hadden, omdat Jezus hen heel vaak zo blijft noemen. O, jullie kleingelovigen. We willen een visioen van God. We willen een zichtbare God. We willen een God die we kunnen aanraken. Een God die we kunnen hanteren. Of we gaan het heel moeilijk krijgen met geloven. En dit is een voorproefje wat Thomas later zal gaan zeggen. Eerst zien, dan geloven. Dit is hun mentaliteit. En Jezus zegt tegen Filippus, in vers 9, met veel ontferming, ben ik zo'n lange tijd bij u en kent u mij nog niet, Filippus? Kom op, je bent al 3 jaar bij mij en je snapt het nog steeds niet. Je bent bij mij geweest. Je bent bij de Vader geweest. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Hoe kun je dan zeggen, toon mij de Vader? Ze hadden het al lang moeten weten. En hij herinnert hier hen aan 2 soorten bewijs. In vers 10. Geloven jullie niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot jullie spreek, spreek ik niet uit mijzelf. Maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. Anders geloof het vanwege de werken zelf. Woorden en werken. Ze hadden het moeten begrijpen. Zelfs de dienaren van de overpriesters en de fariseërs zagen het. In Johannes 7 vers 46 kwamen de dienaren terug. Nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. En hetzelfde wordt gezegd over zijn wonderen. En toen hij met de fariseeën sprak, de Heer Jezus, zeiden de fariseeën tegen hem in Johannes 8, vers 19. Waar is uw vader? Jezus had namelijk gezegd, de Vader heeft mij gezonden en getuigd over mij. Dus ze zeggen, waar is uw vader dan? Toon ons uw vader. En Jezus zegt, jullie kennen mij nog mijn vader. Zelfs de discipelen zeiden dat. Toon ons uw vader, God is uw vader, toon ons God. En we verwachten die vraag wel van cynische, sceptische, ongelovige Joodse leiders. Maar van Filippus? Kom op, kun je niet leven in geloof? Niemand heeft ooit God in zijn volheid gezien. God is niet zichtbaar, God is de onzichtbare God. Soms manifesteert hij zich in een wolk, een vuurzuil of een visioen. Maar hij heeft zich nooit met zulke duidelijkheid gemanifesteerd als in de persoon van Jezus Christus. En toch willen zijn discipelen nog een visioen van God. Het is echt hartverscheurend, denk ik, voor de Heer Jezus Christus. Waarom geloof ik? Heeft God mij door een bijzondere spirituele ervaring bewezen? Heeft hij mij een gevoel gegeven, een andere ervaring of een visioen? Nee, ik heb dit boek. En dat is al het bewijs dat ik nodig heb. Het is de enige openbaring van God die ik nodig heb. Het enige bewijs. En ik ontmoet de Heer Jezus in dit boek. Ik wandel met hem en zijn discipelen als ik dit boek lees. Ik ontmoet engelen in dit boek. Ik hoor de stem uit de hemel als ik dit boek lees. En ik zie God geopenbaard door de pagina's van dit boek. Dit boek heeft de kritiek doorstaan. Alle tests van ware gelovigen, maar ook van sceptici en haters. Door de hele geschiedenis heen. Het is onaantastbaar gebleken. Het is feilloos en zonder dwaling. Het is de waarheid en ik geloof dat. Wij leven niet door te zien. We leven door ons geloof. We zijn de gezegende die hoewel niet gezien toch geloven. En het is niet zomaar dat we iets geloven. We geloven wat de schrift zegt. Hier ligt het bewijs. En het is belangrijk om daar je geloof op te baseren. Niet op gevoelens, gedachten, eigen inzichten of voorkeuren. Dus mijn gebed is niet, Heer, toon mij God. Of toon me engelen, doe een wonder, geef me een soort van mystieke ervaring. Nee, mijn gebed is hetzelfde als dat gebed van de apostelen. In Lucas 17 vers 5. Heere, vermeerder ons geloof. Vergroot mijn geloof. En hoe werkt dat dan? Hoe krijg je nou een groter geloof? Je geloof neemt toe in verhouding tot je begrip van de schrift. De schrift openbaart God. En hoe meer je God geopenbaard ziet in de schrift, des te groter je geloof wordt. Des te sterker wordt het. En dit is waarom Christus, de apostelen en de Bijbel zelf zoveel nadruk legt. Op de leer en op onderwijs. Maar 3 jaar onderwijs leek niet genoeg te zijn voor Filippus en de andere discipelen. Ze hadden nog steeds niet genoeg geloof om hun benauwde harten te kalmeren bij het vooruitzicht dat Jezus fysiek van het toneel zou verdwijnen. En dan zegt de Heer het volgende. Je hebt genoeg gehad. Je hebt de woorden gehoord. Je hebt de werken gezien. Geloof mij. En dat is de kwestie. Waar is je geloof? En hij zegt in vers 10, gelooft u niet? En vers 11, geloof mij. In vers 12, wie in mij gelooft. Het is een kwestie van geloven. Jullie zullen moeten gaan veranderen, zegt hij tegen zijn vrienden. Van zicht naar geloven. Jullie hebben mijn woorden gehoord en jullie weten dat niemand ooit zo gesproken heeft. Zoals ik spreek. Jullie hebben mijn werken gezien en jullie weten dat niemand deze werken kan doen. Tenzij de kracht van God in hem is. Jullie zouden moeten weten wie ik ben. Dus dit is de openbaring van zijn persoon. Bedoeld om hen te troosten. Om hen te laten weten dat hij één is met de Vader. En deze wetenschap zal zich in hun harten gaan ontwikkelen. Tot een realiteit die hun harten zal veranderen. En hen zal verankeren in het geloof. En dan zijn we bij de tweede openbaring. De openbaring van zijn kracht. Niet alleen openbaart hij over zijn persoon, maar ook over zijn kracht. Kijk maar naar vers 12. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, en weer gaat het over geloven, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En groter dan deze zal hij doen, omdat ik naar de Vader ga. Wat betekent dat? Nou, allereerst de primaire interpretatie voor de apostelen, de 11 apostelen. Jullie die in mij geloven, jullie gaan doen wat ik heb gedaan. En wat betekent dat? Jullie gaan wonderen doen. Lees het boek van Handelingen maar. Lees het begin van het boek Handelingen. De apostelen hadden wonderbaarlijke kracht. En ze gebruikten hun wonderkracht om precies dezelfde wonderen te doen die Jezus deed. Wonderen over ziekte, wonderen over demonen, wonderen over de dood. En die kracht werd uitgebreid voorbij Jezus. Dus in zekere zin is het groter in omvang. Herinner je dat hij hen er eerder op uit had gestuurd en op uit had gezonden om en ook die krachten aan de apostelen delegeerde? Maar we zien daar geen illustraties van de apostelen die wonderen deden. In feite, ze komen zelfs soms terug en rapporteren: we proberen het, maar het lukte niet. Maar nu zal dat plotseling veranderen. En niet groter in soort, omdat de wonderen van Jezus die hij deed, je kunt geen grotere wonderen doen. Maar groter in omvang, dat wordt bedoeld. Dit gaat zich verspreiden door alle 11 van jullie en degenen die met jullie geassocieerd zijn. Zelfs door iemand als Filippus. Dus hij zegt, grotere dingen gaan gebeuren. Als dit vermenigvuldigd wordt, wordt er wonderkracht vermenigvuldigd. Door jullie, beginnend op de dag van Pinksteren. Een van de redenen dat het beter is dat ik wegga, is dat wanneer ik wegga, jullie de Heilige Geest zullen ontvangen. En de Heilige Geest zal komen en dan zullen jullie begrijpen wat het betekent dat ik en de Vader en de Heilige Geest één zijn. Jullie zullen de drie-eenigheid en mijn persoon begrijpen. Een andere reden dat het goed is dat ik wegga, is dat wanneer ik wegga, de Heilige Geest zal komen en jullie grotere werken zullen doen. En de werken zullen in dit kleine, piepkleine land beginnen. En de hele wereld gaan bedekken. Jullie zullen zelfs meer wonderen doen dan ik deed. En dit alles zal gebeuren vanwege de Heilige Geest. Hij zal jullie leiden in waarheid. Maar de Heilige Geest zal over jullie komen. Handelingen 1 vers 8. En u zult mijn getuige zijn. Zowel in Jeruzalem als Judea als Samaria tot het uiterste van de aarde. De Geest zal jullie bekrachtigen voor jullie wereldwijde bediening. En dit allemaal omdat ik naar de Vader ga. En er is ook een derde openbaring voor de discipelen. En onze Heer onthult hen zijn voorziening. In versen 13 en 14. Denken jullie dat mijn afwezigheid ernstige problemen zal veroorzaken? In het ontvangen van wat jullie nodig hebben, laat mij dit zeggen. Voorwaar, ik zeg u. En dit is heel erg moeilijk om te geloven voor hen. En daarom is er die nadruk. Voorwaar, ik zeg u. Wie in mij gelooft. En hier zijn we weer bij het geloven. Hij zegt, gelooft u niet in vers 10. Geloof in vers 11. En wie gelooft in vers 12. En verderop in vers 13. Wat je ook vraagt in mijn naam, dat zal ik doen. Zodat de Vader verheerlijk wordt in de Zoon. Als je mij iets vraagt in mijn naam, zal ik het doen. Wauw. Als je iets vraagt in mijn naam, dan zal ik het doen. Opnieuw verbindt hij zichzelf met de Vader. Zodat de Vader in hem verheerlijkt kan worden. De Vader en ik zijn één. De Vader wil wat ik wil. En ik wil wat de Vader wil. En wat ik voor jullie wil, is wat de Vader voor jullie wil. En daarom stuurt de Vader de Heilige Geest om mijn plaats in te nemen. En dat is zelfs beter. Jullie zullen een duidelijker openbaring van mijn persoon krijgen. Een grotere expressie van mijn kracht. En jullie zullen ongeëvenaarde toegang hebben op mijn voorzienigheid. Wat je ook vraagt in mijn naam. En wat betekent dat? Betekent dat dat alles wat je vraagt, betekent dat als je iets vraagt en zegt in Jezus naam amen, wam, dat het dan meteen gebeurt? Nou, het is goed om te zeggen in Jezus naam. Het is prima om zo te bidden. Maar wat betekent dat nu in zijn naam, in Jezus naam? Dat betekent dat het consistent is met zijn identiteit, consistent met zijn persoon, consistent met zijn doel. Dat wil zeggen, alsof je in zijn plaats staat voor de Vader. Alsof hij zegt, ik stuur de Geest in de naam van de Vader. Ik stuur de Geest omdat de wil van de Vader is. Omdat dat de wil van hem is. Als hij zegt, de Vader stuurt de Geest in mijn naam. Betekent dat in feite dat de Vader de Geest stuurt omdat het mijn wil is. Dus als hij zegt, als je iets in mijn naam vraagt. Betekent dat in overeenstemming met mijn wil. In Johannes 5 vers 14 staat dat we erop kunnen vertrouwen dat God onze gebeden hoort. Als we de dingen vragen die in overeenstemming zijn met wat hij wil. Dat betekent dat wanneer we bidden, We moeten vragen om de dingen die passen bij wie God is. Wat hij wil bereiken. Wat bijdraagt aan zijn doelen en zijn glorie. Met andere woorden, onze gebeden moeten in lijn zijn met Gods aard. Zijn doelstellingen. Wat hij goed vindt en juist vindt. En als we op deze manier bidden, dan kunnen we erop vertrouwen dat God naar ons luistert. En onze gebeden zal beantwoorden. We hebben geleerd om te bidden. Onze Vader die in de hemel is. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. We vragen God voor die dingen die consistent zijn met zijn persoon. Zijn doel en zijn perfectie. En ik zal het doen. Ik zal het doen in zijn persoonlijke belofte. Hij zegt niet dat het zal gebeuren op een soort van passieve manier. Ik zal het doen. Ik zal voor jullie werken door de Heilige Geest. De Vader werkt voor jullie door de Heilige Geest. De drie-eenheid staat aan jullie kant. En voorziet jullie van alles wat je nodig hebt. En wat we moeten bidden en wat zij moesten bidden. Heer, vergroot mijn geloof. Laat me geloven wat u zegt. Wat uw woord zegt. Laat me dat geloven. Daarin vinden we rust. In welke beroering we ons ook mogen bevinden.